Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ik moet zeggen, jullie zijn ook echt creatief. Gegenpressing podcast. Ik heb dat woord nog nooit gehoord.
Korte. Dessers. Het zal toch niet? Het zal wel. Dessers. Tegen alle verhoudingen in. Maakt 7 minuten voor tijd. Edel van Nak.
Het kan 2-2 worden. En het is 2-2 door Lokhoff. Mister MAC.
Maru Garcia slalom naar de 3-1. Oh, de slalom. Wat een goal.
Ik ga wel iets drinken, ja.
Goedemiddag, dit is aflevering 37 van seizoen 4 en in totaal aflevering 199 van Gegenpressing. De podcast van BNSM over NAC, de wekelijkse therapiesessie voor de supporters in angst, frustratie, woede, verdriet, boosheid, radeloosheid en noem alle emoties die in deze staat van crisis komen kijken maar op. En we gaan het allemaal eens even doornemen, deze crisis, deze dramatische reeks waarin NAC zit, of valt het allemaal wel mee en moeten we gewoon doorgaan zoals we bezig zijn?
Zou het woord crisis uitgevonden zijn voor NAC?
Nou, die C zou zomaar eens kunnen. Dat hij niet voor combinatie staat, maar gewoon voor crisis. Man, hoe is het met jullie?
No ad advendo.
Crisis.
Crisis.
Ja.
En allerlei soorten gradaties.
Ja.
Het is ook een beetje aan inflatie onderheven.
Carnaval en crisis, die twee C's die heel goed bij NAC passen.
Ik denk dat niemand meer... Vroeger werden nog mensen wel eens boos hè, als je schreef crisis. Maar nu...
Ellie Pelly...
Een soort ingesleten.
Was weinig. Ellie Pelly gisteren.
Ja.
Hoewel...
Dat is een beetje het oog van de storm of zo.
Ik ben even het geluid van Jadran aan het... Is dat hem?
Iets zachter. Ja. Ja, die is goed.
Nee, het was weinig Ellie Pelly. Het was een
Dat zeg je nou. Maar ik kreeg een foto door van iemand. Die zat gewoon bij een 1-1 tussenstand. 25 minuten voor tijd. Keukens op Funda te bekijken. Dus er zit iemand... ik heb een bron tegenwoordig binnen... eigenlijk het centrum van de B-site. Waar het fanatieke deel hoort te zitten. Een bron. Ja, gewoon bekende. Maar ja, dat is eigenlijk een bron dus. En die stuurt, dag Joost, hier het rauwe randje van de B-side in optima forma. Dus ik zit zo te kijken, ik zie een maatbeker. En ik zie iemand een keuken bekijken. En dat klopte, want die zat midden in de wedstrijd het vergelijkend waaronderzoek op Funda te lezen.
Zijn toch de kansen die dan op maandag
aan zitten? Maar ik heb nu ook het nut van die maatbekers ontdekt. Ja. Maar je kan dat handvat dus gebruiken. Dat zie ik ook. Als houder voor je vape. Dus er zit... ik vind het heel fascinerend op maandagavond... dat iemand gewoon daar lekker een huis aan het kopen is. Terwijl NAC ten onder gaat. Zoveelste keer.
En op ESPN viraal gaat, hè? Die korte clipjes.
Ja.
Ja.
Vanwege de maatbekers.
Ja, die Mo Salah, die dronk niet.
Nee. Nee, dat was een hele lange slok, maar hij dronk niet.
Nee,
ja, vooral die andere foto.
Ja, die is ook goed. Prachtig. Met die vier glazen van zijn hoofd.
Ja, die Ed Sheeran.
Nou, 1, 2, 3, 4, 5, 6 maatbekers.
Ja,
maar
ja.
Die ziet er ook uit alsof hij een dag niet geslapen heeft. Ja, met een krat bier achter zijn kies.
Ja, dat snap ik na 6 van die halve liters.
Oh.
Ja, dan heb je nog wel €12 krijg je terug, hè. Op die 6 maatbekers. Dus krijg je als NAC uit bij Jong AZ speelt dan ongeveer, dan krijg je €12 teruggestort.
Zouden er nog mensen naar de Weide Wormen gaan volgende week?
Ik denk het wel, want er zijn altijd een groepje. Er is altijd een groepje, maar ik denk dat...
Daar sta je in dat bushok, hè?
Ja.
In dat bushok volop in de wind.
Ja, nou, ik heb toevallig even openstaan, hè. Maar afgelopen week bij AZ1... Op de bank 90 minuten. Jaden Adai, Enes Poku, Denzo Casius, Alexander Penetra, Owusu Oduro, de keeper. Allemaal niet gespeeld. Allemaal te speelgerechtigd voor Jong AZ. Als het ze spelen zondag tegen Ajax. En die gasten gaan natuurlijk maandag allemaal op Weide Wormen shinen tegen NAC. Tegen het ijzersterke NAC. Een goede graadmeter voor de toekomst van het Nederlandse voetbal.
Ja. Ja, wat een kraker om plek 8.
Ja. Ja, een kraker om plek 8, ja.
Ja, en dat NAC...
Ja, ik vind het nog eigenlijk wel meevallen als je in deze crisis dat NAC nog 9 staat. Ze staan nu gewoon op een playoff plek, toch?
Dat NAC nu op een playoff plek staat, is te danken aan die late 3-3 van Jong PSV gisteren.
Ja, anders was MVV erover gegaan.
Ja, dan was MVV dus, gewoon over NAC heen.
En in principe moeten we dus die Jong ploeg en ook Jong AZ bedanken voor alle inspanningen dit seizoen. Want mede dankzij de Jong ploeg staat NAC nu op deze positie.
Ja.
NAC heeft bijna, vind ik al wel een mooi of een bijzonder statistiekje, bijna evenveel wedstrijden verloren als gewonnen. Na 26 wedstrijden.
Ja.
10-9.
Ja.
Ja, weet je, ik ben veel trouwens aangesproken afgelopen week op dat betoog van jou, Jadran, dat, de nieuwe generatie niet meer opgroeit met een NAC dat bekend staat om het... ja, avontuurlijk aanvallende, ja. Onbevangen voetbal in de Eredivisie. Maar dat het bekend staat als een soort van bijna dartskantine. Ja. Als start van de stapavond op vrijdag. Met een afgrijzelijke pot voetbal. En eigenlijk bij mensen ook wel wat doen landen. Van dus toch wel het besef dat we zijn eigenlijk op dit moment een hele andere club aan het volgen. Dan pakweg 15 jaar geleden natuurlijk. Ja. Dat klopt ook wel.
Ja, we hebben in het begin altijd kleine oprispingen. Dat het een beetje begint te kriebelen. Net als beginnende verliefdheid van... wat zal dit seizoen brengen? Nieuwe spelers, nieuw shirtje.
Ja, we zijn in Delden geweest nog.
Ja,
in Delden. Dit jaar.
En dan zie je af en toe een speler waarvan je denkt... een paar jaar geleden met Van Hekken die er in één keer was. En vorig jaar Ongba. Maar ja, hoe vaak wij al vol verbazing... Ik moet ook in één keer... bijna melig die wedstrijden ondergaan. En dan na afloop... Die wedstrijd bij Jong Utrecht, weet je die nog, Joost?
Ja.
Ja, dat gevoel had ik gisteren, kreeg ik dus weer gisteren.
Ja, toen wij daar met z'n tweeën zaten... dat in de 90ste minuut dat onze laptop weggeregend was... en dat in de 90ste minuut dat je aan alles voelde. Ja, NAC gaat sowieso nog een doelpunt tegenkrijgen.
Ja, dat ze gaan verliezen. Ja. En gisteren... dat is natuurlijk ook wel psychologisch... ontzettend interessant dat de spelers en de trainer, de mensen bij NAC, die vinden zelfs Koert Westerman, maar ik weet niet of Koert Westerman met zijn ogen dicht heeft gekeken namens ESPN, die vinden dat NAC geweldig speelde, of goed. Ze creëren wat kansen, een stuk of 3-4. Maar vanaf geen enkel moment heb je het idee NAC gaat die wedstrijd winnen. Je hebt eigenlijk het idee... dat je wederom naar een ongeluk zit te kijken. Dat NAC gewoon die wedstrijd gaat verliezen. Terwijl Cambuur nog niet eens over de middellijn is.
Ja, vanaf het moment
het
dat
zit gewoon
Omarsson,
in de lucht. Je voelt het gewoon.
Vanaf het moment dat Omarsson die bal op 5 meter van het doel...
Ja, eerst die aanneemt.
Als we nou even back to the future... in dat apparaat stappen van... hoe heet de acteur? We zijn tegenwoordig goed van de films, maar ik kom even niet op zijn naam. Maar en we gaan naar vorig jaar... En Omarsson had die kans gekregen. Dat was die Luya het zijn net ingeschoten.
Ja, eerste paal binnenkant. Zonder nadenken. Ja.
En op het moment dat hij hem hier besluiteloos op het laatste moment denkt... Oh, ik schiet niet, maar ik neem hem aan. Hij schiet 2 meter van zijn voet af. Even prussen, wist iedereen in het stadion. Het wordt weer zo'n dag.
Maar de mensen op de tribunes en wij voelen heel iets anders... dan de trainer, de staf en de spelers.
Ja.
Zij voelen dat ze een goede wedstrijd, dat ze opwaartse lijn. En wij voelen aan alles dat er een hele gekke, onbestemde sfeer in het stadion hangt. Het is bijna niet in woorden te vatten. Bijna een duistere, sinistere omgeving dat hele Radverlegstadion is. En die spelers die na afloop allemaal, we spelen goed. Het gaat prima en de trainer vindt dat ook en... Ja, sommigen vinden de kritiek allemaal wat overdreven. En...
Ja, heb je het verslag op de website van NAC nog niet eens gelezen?
Nee, dat heb ik niet gelezen.
Nee, ik weet niet of je die wedstrijd nog kent. Liverpool-Barcelona, een paar jaar terug, een halve finale van de Champions League.
Ja.
Ja. En zo speelde NAC als Liverpool, alleen het vergat te scoren.
Zichzelf te beloven.
Het krachtsverschil was zeg maar dusdanig groot dat het onbegrijpelijk was dat NAC geen resultaatboek. Waarbij ik wel
nou, was
de
het ook wel, nou was
eerste
het ook
half uur zat ik te kijken. Toen dacht ik, dat Cambuur kan er echt helemaal niks van. Dat
zeiden we ook tegen elkaar.
Ik zat eerst half uur te kijken. Ik was gewoon gefascineerd door hoe slecht Cambuur was. En hoe makkelijk NAC het er eigenlijk mee had. Ze hadden alles, NAC speelde niet eens goed, maar voetbalde er doorheen. Kreeg een paar mogelijkheden. Dan moet ik wel zeggen, ik vond dan vooral die kans van Omarsson een echte grote kans. En Ongma die één keer niet breed legde op Janusek.
Die voor langs schoot, bedoel je?
Nee, toen liep hij zich vast op de keeper. Ah.
En Janusek, oh, ja. En Janusek die de bal aanneemt. Ja. Hij te lang treuzelt in de
corner. Petriët, die schoppen.
Ja, maar, en al die... Nou hebben we dus allemaal momenten dat ze niet één keer echt afdrukken. Dus het zijn allemaal, wij zien heel veel kansen, maar ergens zit er een bepaalde... Het is geen vertrouwen. Ze hebben
geen
vertrouwen.
Van Petriët was wel een schot.
Ja, maar Petriët wel. Ja. Maar ze hebben geen vertrouwen, ze zijn besluiteloos. Ze weten het gewoon niet wat ze aan het doen zijn. Dus ze kunnen ook wel zeggen, we voetballen goed. Ik snap wel, als je een half uur hebt gespeeld en Cambuur komt niet één keer van de eigen helft af, dat je dan op dat moment het idee hebt van, zo is dat goed aan het spelen. Ik pak het tweede balletje op, ik heb de vrijheid om te pasen. We krijgen een paar mogelijkheden. Het publiek gaat er heel voorzichtig een beetje achter staan. Maar ze krijgen één tegenslag. Ik heb nog nooit zo'n ineenstorting gezien in een minuut.
Maar ik vind
in een elftal.
Ik vind die ineenstorting op het veld, vind ik dus ook op de tribunes.
Ja.
Het was gisteren ook niks. Het zijn van die vinnige demarages van, weet ik veel, 100 meter in een klassieker. En dan valt het weer helemaal stil. En dat is in het stadion ook.
Suplas, ja, we stonden Suplas na de 37e minuut.
En dan dat liedje, ja, Dennis en ik keken elkaar aan over de keeper van Cambuur. Die haalt zijn eten uit de muur en weet ik het allemaal wat. En denk van, dat past niet op zo'n avond. Heel rauw. Waar is het rauwe randje? Ga achter je. En ja, en
dat ook, was het luidst gezongen nummer, hè? En dat van de keeper van Cambuur.
Ja, maar dat tekent de hele sfeer. Het is, ja.
Cynisme.
Ja, meligheid, sarcasme.
Ja, maar het is ook cynisme. al de gang naar het stadion. Hè. We zitten, en dat is eigenlijk het grootste. Daar komen we weer terug naar vorige week, wat we ook zeiden. Van mensen moeten eigenlijk weer. We moeten zorgen dat mensen weer met plezier naar NAC gaan. Dat ze het stadion uitlopen en bijna betoverd zijn, ongeacht wat er gebeurd is. Maar iedereen die daar zat, laten we zeggen dat er behalve mijn kleine vriend Joep, de zoon van mijn. Van mijn maat, die voor het eerst naar NAC ging gisteren. Die had ook een mooi pot uitgekozen trouwens om voor het eerst het virus besmet te worden. Maar van, laten we zeggen, ze zei 15.000 man, die zaten er bij lange na niet. Maar van die 12.000 mensen die er binnen waren, weet ik zeker dat de 11.000 geen zin hadden eigenlijk om te gaan.
Nee, want we vergeten bijna dat er afgelopen vrijdag ook gewoon gespeeld is. En want we zitten nu een dag na Cambuur, maar... Telstar NAC, dat zorgt er nog wel voor een stukje minder zin om naar te
komen. Ja, laten we er zo beginnen. Maar, misschien, ik vind één detail toch ook wel tekenend. Dennis, jij begon er zelf over. En jij ook via volgens mij de totale vervreemding van de selectie, de staf ten opzichte van... En dat is knap, hè? Dat is knap als je ziet wat er rondloopt ten opzichte van de tribunes. Ja,
eigenlijk moet je gewoon het fragment van Kasper Staring alleen maar hier laten luisteren.
Nee, maar dat andere, voor de wedstrijd, wat gebeurt daar?
Ja, onbegrijpelijk, onbegrijpelijk. Echt onbegrijpelijk. Ik wilde opstaan en gewoon weggaan eigenlijk. Ik dacht, dit maak je nooit mee.
Ja, dit is iedereen uitgefloten in het Radverlegstadion met een huddel. Ja,
maar het is hetzelfde als de eerstvolgende thuiswedstrijd, NAC scoort en Annie een jingle opzet. Maar dat is de volgende stap, want volgens onze collega's van NAC Praat, hè, ik bedoel, er zitten er een paar die in de cultuurpolitie zitten, is dat volgens mij not done, toch? Dat het NAC-spelers een huddel, een groepsknuffel gaan vormen.
Ja, dus maar, er is dus één iemand geweest die na vrijdag in Velsen-Zuid, die heeft zaterdag of zondag voorgesteld, jongens... we zitten in een dalletje, maar we gaan eruit komen en we gaan voortaan voor de aftrappen huddel doen. Er is er één iemand geweest. Ik vind dat fascinerend om achter te komen wie dat idee heeft gecreëerd. Dat is niet iets van Jean-Paul van Gassel, Ton Logevrogie, daar komt het niet vandaan. Dus er is ergens waarschijnlijk in de spelersgroep iemand geweest die heeft gezegd van... Jongens, we gaan elkaar even oppeppen voordat we aan de aftrap beginnen, want we beginnen elke keer slecht.
Ja. Oké, nee, eens.
En dan, maar het stadion, die heb je al bijna tegen je.
Maar daar zit dus Mr. NAC op de bank en onze grote vriend.
Kletsen met Karel.
Ik bedoel, samen komen ze al een halve eeuw bij NAC, weet je wel. Die kennen ook de cultuur, toch? Tenminste, wat supporters belangrijk
zijn. Ja, samen
wat...
komen ze al een hele eeuw bij NAC.
Ja, een hele eeuw. Maar dat is dan toch ook gek dat niemand rondom... Als ze dat zo belangrijk... De supporters vinden dat heel belangrijk.
Ja, maar heel eerlijk.
Mij maakt het geen zak uit.
Ook maar... zij zijn volledig ten einde raad.
Nou, dat blijkt wel, want anders gebeurt het niet natuurlijk.
Ja, laten we maar doen.
Dit detail is echt de ultieme, het ultieme voorbeeld van de vervreemding van tribunes naar veld.
Ja, en van de totale...
Dak is het helemaal kwijt op alle geledingen.
Ze zijn gewoon iets aan het verzinnen. Een soort van bijna John Troost-achtige wijze. Ja, dat is de enige die nog moet komen. John Troost die gaat dansen naast... Naast de bank van NAC. En iedereen dan positief gaat activeren. En dat soort capriolen krijg je nog
en
straks.
En de kastjes van boeren. Voor het veld en de blessures en alles. Uit de heide.
Ja, ik zat aan Tom Boeren te denken.
Nee,
je hebt helemaal gelijk. Ja, nee, de vervreemding is gigantisch. Dat merk je ook wel. Het probleem is dat mensen zijn niet eens meer boos dat ze verliezen. Maar die zijn gewoon, gewoon inmiddels in staat van ontbinding naar hun eigen voetballiefde. Die zijn dan denken, ik ga een keertje niet meer, dat zag je gisteren al. Nou, dan weet je tegen Jong Utrecht, daar komen de dagjes mensen, dan worden de losse verkoop schiet weer in de lucht. Maar de seizoenkaarthouders op de Eredivisie, die denken, nou, ik ga vandaag blijf een keer op de vrijdagmiddagborrel op mijn werk hangen. Of ik ga een keer met mijn kinderen in de stad een drankje doen. Of we gaan een keer naar de bioscoop met mijn vrouw. Er gaat steeds meer gebeuren. En dat is eigenlijk alles waar NAC is Breda aan begon. Heeft een soort van averechtse werking gekregen. Ze wouden juist weer de binding met de mensen. Nou, die zijn totaal vervreemd van de club. Terwijl de club vol zit met mensen die ze vroeger adoreerden.
Ja.
Maar die mensen die krijgen, schijnbaar kunnen die niet de toon aanslaan of vinden. Waardoor de mensen die ze vroeger aanbeden, nog op enige manier bewogen krijgen om die club vooruit te stuwen.
Ja, het is heel treurig, want het begint een karikatuur van zichzelf te worden. De helden van vroeger. Het is niet dat wij dat vinden, maar dat is het algehele beeld wat er
staat. Op Twitter werd gisteren een foto gedeeld van de bank van NAC met FC Zoutzak erbij. Ah, ja. En daar zit toch voor een gros aan NAC-wedstrijden en grote NAC-helden op die bank.
Ja, ik denk dat er bijna 1000 wedstrijden zit naast elkaar.
Ja, goed, we hebben het al vaker benoemd. Maar ja, dat is maar een deel van het probleem natuurlijk. Maar
ja, nee,
Joost Boterman van 076 Radio die zei het gisteren heel treffend. En gewoon zonder bij na te denken. NAC zit in een crisis, maar ze kunnen de trainer niet ontslaan.
Nou ja, dat is echt een spijker op zijn kop.
Ja, maar dat hebben wij toch in januari, toen het allemaal speelde, heb ik dit toch exact gezegd. Dat ze nu zich in een situatie kunnen drukken waarin ze voor zo'n transfer van de trainer zijn gaan liggen. Ook trouwens een bizar verhaal dat die Giovanni van Bronckhorst nou ontkent dat Beşiktaş ooit voor hem heeft gemeld. Terwijl, het is ook een hele rare wereld eigenlijk, die voetballerij wat dat betreft. Maar gewoon op televisie. Maar ze zijn voor het vertrek van een trainer gaan liggen. Hè, waar ze, toen jij zei, een ton voor konden krijgen.
Ja,
in termijnen.
En dat valt wat voor te zeggen.
Ja, het valt enerzijds wat voor te zeggen. Maar toen wisten we ook, als hij 3 keer verliest, zijn krediet was al niet heel groot.
Pop aan dansen.
Dan weet je.
Maar wij hebben toen ook hier gezegd, al verliest hij 6 keer, hij gaat er niet uit.
Ja, eigenlijk, dat vergeten we nog helemaal te vermelden. Maar weet je wat het meest pijnlijke van heel dit weekend is natuurlijk, dat spandoek.
Ja.
Dat je niet eens mensen meer boos krijgt. Maar dat ze gewoon even gauw een doek spuit. En denk, ik heb niet eens zin meer om erop te wachten. Want tegen wie schreeuw ik eigenlijk? Ik ken de helft van die spelers nog niet eens meer.
Maar Joost, wij zitten nu 10 jaar lang. Eigenlijk vanaf het degradatiejaar. Wat startte, Dennis? Met technisch directeur Graham Rutjes. En Nebojša Gudelje. Met het vreemdelingenlegioen uit de stal van Lemić. Met Damshevski en al die mannen. En Perica. Vanaf dat moment is het één grote treurmars al 10 jaar lang.
Ja, op een opleving onder Stijn Vrevenaar.
Ja, die 2 weken in mei in 2017. En dan,
in het eerste jaar.
En dan een klein jaar.
Dan moet ik wel zeggen dat Stijn Vreven karakterologisch perfect bij NAC past en zo. Vraag niet aan de spelers wat ze van zijn trainingen vonden. Maar hij had ook een paar goede spelers, maar hij speelde wel. In de Eredivisie vaak kregen ze nog een ze eindigden te laag, omdat ze ook wel vrij frivol en aanvallend voetbal speelden onder Stijn Vreven. Ze speelden wel leuk. Dat was een leuk jaar om eigenlijk te volgen met af en toe wedstrijd zoals Heracles 6-1. Wedstrijd of thuis tegen Feyenoord winnen en dan uit een keer of thuis een keer ook
Het is
krijgen.
Eigenlijk vanaf 2014 eigenlijk al 2-3 jaar.
0-8 tegen Ajax bijvoorbeeld.
Het is eigenlijk al anderhalf decennium, laten we zeggen, vanaf 2010, ja, dat het gewoon zo gaat.
Ja, maar dit jaar is wel echt slaat wel alles. En nog steeds kan NAC promoveren. Hè? Dat merk je ook als je jongens
spreekt. Dat is bizar, ja.
En dat zijn vooral de jongens die er niet zijn. Die hebben nog het idee dat moment dat ze een keer terugkomen, dat er nog wel... Dat is ook voetballers eigen, hè? Dat ze dan denken dat ze een verschil kunnen maken. Maar ja, dit NAC heeft geen vastigheden, heeft geen spelpatronen, geen spelprincipes. Als je die tweede goal zag gisteren. Nou,
ja, dat is echt bizar.
Verder de Jong. Het is geen Frenkie de Jong, hè? Nee. Maar hij liep als Frenkie de Jong gewoon 80 meter het veld over.
Weet je waarom dat...
Terwijl eerst onze linksback, volgens mij was het Rorio, druk zette op de achterlijn van Cambuur. Totaal onnodig, waardoor ze... Die liet Jan van den Berg achter in de neus in een oceaan spartelen naar adem. Oceaan van ruimte. Maar daaruit alleen dat moment dat hij ook geen druk op de bal geeft, geen overtreding maken, de voorzet er niet uithalen.
Kortsmit die niet uitkomt bij de 5 meter.
Ja, de voorzet wordt vanaf de dugout gegeven. Jezus, hij is een uur onderweg. Cuco Martina, die zijn man helemaal kwijt is, die staat voorbij de eerste paal van NAC. Waardoor, dus alsof je, laten we zeggen, de Luc de Jong van de KKD gewoon zegt van hier wil jij hem vrij inkoppen, hier... Hij denkt, ik ga lekker bij Koscielnik staan.
Ja,
want die Koscielnik komt ook nog eens teruglopen. Dus die kan het duel al bijna niet winnen. Ja, je zit gewoon te kijken naar een stel...
Weet je waar me dat moment aan deed denken van Staring? Dat staat ook nog wel op jullie netverlies. Het zijn misschien bijna wel karakterologisch dezelfde voetballers... aan Thijs Veldhuis bij Jong Utrecht uit. Toen die gozer ook tientallen meters meeliep... en hij... zij aan zij met die speler van Jong Utrecht bij de zijlijn en hem gewoon niet omver duwde.
Ja.
En daar komt toen ook een doelpunt uit. Gewoon niet ingrijpen, weet je wel?
Ja,
ook gewoon meelopen.
Thijs Veldhuis kwam ook als jeugdspeler. Dit is ook Kasper Staring is ook een jeugdvoetballer.
Ja.
Dat zijn nog
was ook een beetje hetzelfde als die wedstrijd tegen Eindhoven. Hè? Elke keer mag geen overtreding maken, gewoon maar laten gebeuren.
Met Jensen. Ja, we hebben de beeld toe gezien, ook met Hauge en met Staring. Ja. En nog met Janusek Ongba. Niemand die even een cakeje uitdeelt. Ja, nee, het is echt...
En Martina werd net zo gek als iedereen toen werd.
Weet je wat ook wel treurig is? Want Joost heeft al twee namen genoemd. Omarsson en Martina. En de derde zagen wij gisteren de trap oplopen. Garbutt. Deze drie mensen zijn eigenlijk vorig jaar verantwoordelijk geweest voor de opleving van NAC. Sportief gezien, in de as van het veld. Dat waren echt geweldige voltreffers met die ballen. Martina is geen schim meer van de Martina van vorig jaar. Garbutt ligt overhoop met... Nou ja, zo zag ik uit met...
Met iedereen?
En met technische staf en de assistenten. Sowieso, die zijn hem ook liever kwijt dan dat hij er is. En die is structureel geblesseerd of is niet fit. Ja, en Omarsson, die heb ik gisteren lang gesproken, de afloop. Ja, die zegt letterlijk, ik had er al 10 moeten maken in de tijd dat ik terug ben... Dus het begint een mentaal dingetje bij mij te worden.
Bij Telstra schoot hij ook op de paal. Hè?
Ja.
Ook kansrijke positie.
Ja, tegen Eindhoven. En hij is wel zelf kritisch. Dus die drie mensen die voor die opleving gezorgd hebben... die zijn helemaal weg dit seizoen.
Ja.
Ja, maar kijk, dat geval van Garbutt... dat is echt problematisch. Hè? Want als wij dan weer even teruggaan... ik zei dat straks Back to the Future een jaar geleden... dat Omarsson die bal allemaal keihard binnenschoot.
Ja, we denken van Garbutt.
Als wij vorig jaar keken naar die entree van Garbutt... dachten wij...
Die is in de zomer weg.
Die is over anderhalf jaar weg voor meer dan een miljoen euro.
Ja, of 2 of 3 naar de championship in Engeland. Ja. Nieuw-Zeelands International.
Ja, nou laten we zeggen vanuit de KKD. Ja. Laten we zeggen dat hij een miljoen euro op zou leveren.
Nou ja, als Ongba 2 tot 3 miljoen moet gaan opleveren. En Garbutt is Nieuw-Zeelands International.
En nu kun je hem voor...
kan prima de championship spelen.
Nu kun je hem voor 8 lege maatbekers ophalen.
Ik vind dat, en niet omdat wij Garbutt gewoon prima knul vinden. En het is een Einzelganger en het is een... Hibal had er ook altijd moeite mee.
Ik vind het wel een goede vent om mee te praten.
Alleen ik vind dat ook de taak van de technische staf dat je zo'n jongen aan de praat krijgt.
Ja.
Vertegenwoordigt kapitaal. En Garbutt is een intelligente jongen. Is,
ja, hij zit ook aan de andere kant van de wereld. Hè?
Andere kant van de wereld, die technische staf. Maar dat was ook al met Hiballa, want die liep ook altijd maar ruzie te maken. Die moet, maar heel die club, die moeten met die jongens aan de slag. Die vertegenwoordigen kapitaal. En Garbutt is geen domme jongen. Ontzettend streetwijs, wel eigenwijs, wel eigen gereid en eigenzinnig. Maar iemand die gewoon geld op gaat leveren en een jongen met hersenen, weet je wel. Gewoon goed denkniveau. De technische staf moet niet zo zeiken als assistent. En gewoon aan de bak gaan met die Garbutt en zorgen dat hij weer gaat voetballen. Want dat is wel het probleem wat daar...
Ja, dat zeik over hem, ja. Doen ze wel.
Sorry?
Dat gezeik over hem gebeurt wel.
Ja,
en ik snap
maar ze zeiken wel heel veel. In plaats van dat ze met die spelers aan de slag gaan.
Ja.
Hey, al twee keer op rij wordt er ook gezongen en gezeurd over het hoofd van de trainer. In Velsen Zuid zelfs werd de naam Hiballa bezongen.
Ja, dat is een emotie ook.
Dat was wel iets anders wat jij zei, maar ik weet niet of dat klopte. In het uitvak bij Telstar.
Ja, volgens mij klopt dat wel. Maar
niet relevant. Maar ja, wat moeten we daarmee?
Nou ja, het is niet alleen in het uitvak en in het thuisvak. Het is ook op de sociale media is het heel erg raak. Maar ja, het is wat we net al concluderen. Dat kan niet. Dat kan niet. Trainer eruit.
Nou ja, kijk, we hebben natuurlijk in de winter al aangegeven. Terwijl papa Joost...
Even Jules verwelkomt.
De kleine verwelkomt. Mm-hmm. Nee ja, als je de trainer kunt verkopen en je gaat ervoor staan omdat jij... Kijk, zij geloven in de trainer van Gastel. Technisch directeur Peter Maas en commissaris technische zaken Pierre van Hooijdonk. En zij laten hem niet gaan, ook omdat ze zich niet met ze willen laten sollen. Want welk signaal geef je af als de eerste de beste club langskomt en je trainer 3 maanden na zijn aanstelling of een kleine 4 maanden na zijn aanstelling weer overneemt? Ja, dat ligt ook niet helemaal lekker in de voetbalwereld. Dat zou een teken van zwakte kunnen zijn. Alleen, ja, het vervolg is natuurlijk wel, als dit mislukt met, en dat realiseren zij zich ook natuurlijk wel, van Hooijdonk en Maas, als het mislukt met Van Gastel, ja, dan wordt er ook naar hun gekeken komende zomer. En dan zou je want Van Gastel wordt is einde verhaal. Met assistenten moet je het straks nog allemaal zien. Die hebben ook aflopend contract.
Ook einde verhaal. Dan moet er gewoon een trainer komen die in ieder geval één vertrouwenspersoon krijgt.
En dan krijg je natuurlijk met Peter Maas en Pierre van Hooijdonk, omdat zij vol Van Gastel gaan staan. Of zij dat nog kunnen houden met z'n tweeën. Ik denk wel dat bij Van Gastel, want we hadden het er net over, maar ik heb niet het idee, Dennis, dat... want wij hebben ook gezegd, al verliest hij 6 keer op rij. Ik denk serieus, als NAC ook verliest van Jong AZ. En wat komt daarna, 5 dagen later?
Jong Utrecht volgens mij.
Ajax nog eens.
Of Ajax.
Of Jong Utrecht. Jong Utrecht is.
Ik denk wel dat het dan... Dat het dan einde verhaal kan zijn voor de trainer.
Toch wel.
Nou ja, kijk, als je...
Ik denk het ook.
Als je nu de laatste 8 wedstrijden 1 keer gewonnen hebt...
Ja.
Die remontada in Emmen. En je verliest nu 2 keer. Dan denk ik dat, dat de beleidsbepalers op een gegeven moment ook keuzes gaan maken. En dat het gewoon einde verhaal is voor de trainer. Omdat linksom of rechtsom, kijk, zij staan voor Van Gastel, van Hooijdonk en Maas.
Ze blijven ook zakelijke rol hebben.
Ja, daarom. En de spelers die ik spreek, maar ja goed, dat is allemaal natuurlijk onder record. Die zijn... tevreden over Van Gastel in de zin, ze vallen hem niet af. Ze vinden zijn trainingsmethodieken prima. Nou, het zal wel. Maar dan nog, ik denk dat hij er dan wel uitgaat. Omdat als hij geen punten haalt, 6 punten uit 8 wedstrijden. Als je zo meteen geen punten haalt, ik denk dat het een cruciale week wordt. Hij zit sowieso op de bank tegen AZ. Dus er gaat helemaal niks gebeuren. Geen crisisberaad. Van Gastel is gewoon trainer volgende week. Maar als die 2 wedstrijden niet het gewenste resultaat is, geen overwinningen, dan denk ik dat het heel snel kan gaan. En dan krijg je natuurlijk wel de kolderieke situatie. In plaats van een ton die je vangt van beziektas.
Afkoopsom.
Een klein afkoopsom.
Geen ton, maar afkoopsom.
Ja, ondernemersrisico.
Ondernemersrisico.
Ja. Ja, ik wil wel daarop inhaken. Hè, want over die rol van Peter Maas en Pierre van Hooijdonk. En dan gaan we zo verder op dingen die spelen misschien binnen de selectie. Maar ik vind dat die selectie niet goed is samengesteld. Ook al een paar keer gezegd natuurlijk. Ja. Op het begin van het seizoen al gezegd dat ik denk dat het voor de sociale cohesie binnen de kleedkamer niet goed is om zoveel... achtergronden en groepjes voor een club in de KKD. Hè, we hebben het over samen te stellen. Maar als NAC nou bij één ding niet gebaat is, is het bij het doorselecteren op de positie van technisch directeur. Dat hebben we nou al zo vaak mensen kort laten zitten. En laten we nou Peter Maas heeft wel kwaliteiten, maar laat hem ook. Hij is ook aangesteld om te groeien in die rol. En als NAC nou een probleem heeft of een probleem gaat creëren door een technisch directeur eruit te gooien weer. En straks weer 3 maanden in aanloop naar het nieuwe seizoen met een vakante positie te zitten. Het netwerk van Pierre van Hooijdonk. En ik zie dat Pierre van Hooijdonk inmiddels een soort van publieke kop van Jut is geworden. Dat vind ik niet helemaal gerechtvaardigd het overigens. Maar dat ze ook Pierre van Hooijdonk straks weg is. En dat NAC weer in een soort van machtsvacuum terechtkomt van een jaar. Je weet nu al dat het seizoen volgend jaar wordt. Die kan je afschrijven, het seizoen volgend jaar als Peter Maas nou wordt afgerekend op basis van die trainer.
Dat begrijp ik.
Kijk, die situatie met die trainer is natuurlijk ontzettend bijzonder geweest. Want Besiktas is natuurlijk een club die deze trainer enorm salaris had in het vooruitzicht had gesteld. Ja. Waardoor deze trainer ook een gigantische positieverbetering kon bewerkstelligen. En NAC is daarvoor gaan liggen, omdat ze juist af wilde van het imago van dat doorselecteren van die stoelendans de hele tijd.
Dat makkelijk kan shoppen bij NAC.
Daar hebben ze een risico meegenomen wat op dit moment verkeerd uitpakt.
Groot risico.
Ja, heel groot risico. Maar het seizoen is ook voorlopig één groot fiasco geworden. Daar ga ik ook vanuit op dit moment dat het überhaupt een groot fiasco zal zijn onderaan de streep. Want ik geloof dat we nog maar 8 wedstrijden hebben.
Nee, 12
wedstrijden. Nou ja, er zit alles behalve groeien in het spel en dat ding. Maar ik denk dat je daar de staf juist op moet afrekenen. Ik denk dat als je als club wil groeien, dan moet je nou niet weer afstand gaan nemen van een technisch directeur. Ik denk wel dat je intern moet gaan zeggen waar is het misgegaan en waarom hebben wij die technisch directeur is met iemand met een netwerk en een NAC-verleden een jaar geleden begonnen aan zijn eerste job in deze rol. Nou, dan moet je wel met elkaar gaan zitten. We hebben wel een paar fouten gemaakt. Dan moeten we misschien aan de hand van een bepaalde beleidsplan dan toch. En er hoeft echt niet elke positie, elke speler aan een bepaald profiel te voldoen. Maar wel bepaalde karakters of achtergronden binnenhalen of wat dan ook. Maar je gaat niet nu de technische directeur buiten gooien. Dan kunnen volgend jaar zitten we weer zo met elkaar om de tafel. Dan is er weer een trainer weg. Dan is er weer kritiek.
Dat is wel waar ook door sommige supporters om geroepen wordt. Hè. Weer een grote schoonmaak. Maar hoeveel schoonmaak worden?
De schoonmaak die zit erin in dat de trainer gaat sowieso niet door.
Ja, en de staf moet ook doorgeselecteerd worden.
En de staf
worden.
Wordt ook doorgeselecteerd. Want iedereen ziet wat je ziet. Daar zo meteen meer over. Maar kijk, Pierre van Hooijdonk en Peter Maas hebben beide zijn volle bak voor Van Gastel gaan staan. Ze wilden niet onderhandelen met Beziktas. Dit is hun trainer. Ze zijn tevreden over zijn veldtraining, over zijn trainingsmethodieken. Zien op dit moment progressie in het spel. En zij hebben in januari hun hoofd, is een beetje gechargeerd, maar op het hakblok gelegd. Wel, dit is onze man, wat er ook gebeurt. Van Gastel. Dan gaan ze er de rit mee uitzitten tot het einde van het seizoen. Alleen zelfs ook bij NAC, nederlaag na nederlaag. Ook dan is Van Gastel, als die al zelf op een gegeven moment niet de handdoek in de ring werpt, dat denk ik niet. Maar ja, dan is Van Gastel ook gezien. Dat weet hij en dat weet iedereen. Je kan niet deze serie door blijven gaan. En dan kom je natuurlijk op het feit van, ja, god, het is natuurlijk best wel een gekke situatie. Dat je dan 2 maanden nadat je ervoor bent gaan liggen en geld kon krijgen, dat je hem dan buiten zet. Maar ja, wat jij zegt, Joost, dat is dan het ondernemersrisico.
Ja, maar dat moet je ook pakken. Want als NAC nou verliest bij Jong AZ, dan vind ik wel dat dan...
Dan
je wil play-offs halen. En je wil ook in die play-offs wat doen. Dan, zoals ze het risico namen door Hiballa te nemen... Ja. Vanuit de 14e positie en alles op te laten schudden. Kijk, zo heftig hoeft het niet te zijn. Maar dan kan je bijna niet meer verder gaan met de huidige trainer, omdat de geloofwaardigheid is er gewoon niet meer.
Juist. En als NAC de play-offs niet haalt, dan is dat natuurlijk, straalt dat helemaal af op Peter Maas en Pierre van Hooijdonk. Want zij hebben het technisch beleid en zij kunnen zich het niet permitteren. NAC kan het zich niet permitteren, ook al is iedereen nu in mineurstemming, om die play-offs te missen.
Nee, dat kan zeker niet.
Zij hebben de selectie samengesteld, de trainer aangesteld en vastgehouden aan die trainer.
Ja, maar als zij nu zien dat het de komende week, dat wordt wel een cruciale week met die 2 wedstrijden, 5 dagen, als het daar misgaat, ja, dan kun je bijna uittekenen dat ze gaan ingrijpen. Omdat NAC kan niet meedoen aan de play-offs. Ik bedoel, als je zegt dat je tot de laatste dag wil meestrijden om promotie. Ja, je haalt de play-offs niet. Ja, dan wordt.
Dat, precies wat jij nou zegt. Dat hebben we 2 weken geleden, of niet eens 2 weken geleden, nog in die video van Peter Maas zien. Wij gaan tot de laatste dag meedoen op promotie. Hij was er stellig over. Ja. En hij zei, het was bijna een soort, niet eens een belofte. Het was dus gewoon een mededeling aan de achterban.
En dat zal ook voor gasten zijn na Telstra.
En als ze nou bij Jong AZ weer onderuit gaan, dan moet daar ingegrepen worden. Ja. Dat kan niet anders.
Ja, maar dat gaan ze ook doen.
Ja.
Jong AZ of Jong Utrecht. Wat is het nou vrijdag? Jong Utrecht.
Ja. En ik sterker nog, ik denk dat het zelfs niet eens een gekke zegt zou
eerst,
zijn.
Eerst Jong AZ, dan Jong Utrecht, nou, dan Jong Ajax.
Want dit NAC heeft gewoon op dit moment gewoon een Roy Hodgson nodig. Iemand, een verbinder. Iemand die in een paar weken, die weet dat hij op het eind van een zomer weg is. Maar die in een paar weken de boel verbindt met elkaar. Hè? Want dat is ook op dit moment. Er moet ook gewoon een verbinder even binnenkomen. Kijk, ja, we weten allemaal hoe de karakters op dit moment die leiding geven aan die groep in elkaar zitten. Kijk, Jean-Paul van Gastel is een prima gozer. Hij heeft onder goede grote trainers gewerkt. Is een uitstekende veldtrainer. Blijkt ook wel uit de kritieken die je hoort van zijn spelers. Maar Jean-Paul van Gastel is geen character à la Dick Advocaat, of noem ik even een cliché naam op, die in een paar weken een groep volledig dezelfde kant op laat lopen. Hij heeft
didactische en zijn karakterologische.
Ja, maar ook naar buiten toe, dat zie je toch al gelijk. Hij heeft het charisma niet om nu dit volledig om te draaien en zo'n groep volledig in deze situatie, want hij staat al een paar maanden aan het roer, die groep volledig naar elkaar te laten groeien in aanloop naar de play-offs. Dat, kijk, heel bot gezegd, Maurice Stijn is dat natuurlijk, was bij Sparta bijvoorbeeld iemand die kon in een paar weken dat volledig naar zijn hand zetten en daar een soort van sfeertje wij tegen de rest laten ontstaan. Dat soort types, en dan zeg ik nou niet Maurice Stijn, want dan zeg ik de verkeerde persoon hier in Breda, maar ik bedoel meer, NAC heeft iemand nodig die nu, ook die staf, hè, want ja, Ton Lokhoff klaagt over bepaalde spelers die zijn gekomen.
Ton Lokhoff klaagt inmiddels over bijna alle spelers.
Ja, als de cornervlag verkeerd waait, dan klaagt hij erover.
Maar dat is natuurlijk wel een beetje problematisch. Voor Mr. NAC, het is inmiddels wij vertellen het niet, maar een publiek geheim in Breda, dat hij continu loopt te klagen over al die spelers.
Ja,
ja, dus wat is dan je levensvatbaarheid als cultuurbewaker, Mr. NAC, en assistent van de trainer. Ze heel de dag, Peter Riballe zei, hij is wereldkampioen, godverdomme. Ja, dat en er zijn ook niet heel veel spelers die daar nog meer op zitten te wachten. En dat is natuurlijk best wel pijnlijk, dat het zo ver heeft moeten komen. Net als bij die, want ja, dan wordt er gevraagd, wat doen die assistenten? Gabor Babos is verantwoordelijk voor de standaard situaties tegen. Van Gastel heeft al een keer gezegd, ik wil de credits niet voor de doelpunten toen destijds uit corners met Van den Berg, Leemans, Janusek. Want dat is allemaal Molluk voor mijn assistenten. Molluk pakt de aanvallende corners, Babels de verdedigende corners. Babels verantwoordelijkheid is ook de 1-1. Dan kan je wel zeggen dat daar geen man staat bij Telstar. Maar hij is verantwoordelijk voor de standaard situaties tegen, voor het keeperswerk. Ja, dat ziet er ook allemaal niet heel goed denderend uit. Ja,
uiteindelijk is de hoofdtrainer natuurlijk.
Ja, weet ik. Maar je hebt toch niet voor niks assistenten daar zitten.
Ja, maar de hoofdtrainer is natuurlijk wel.
Nee, maar je hoort ook uit die groep. Ik bedoel, het is niet dat wij dat verzinnen. Het is ook niet dat al die spelers allemaal weglopen met al die assistenten die daar zitten.
Maar ze moeten één ding niet doen. Nee. Dat is een assistent wisselen. Dat heb ik wel eens vaker gezien. Dat is echt. Kijk, het ding is gewoon, Jean-Paul van Gastel, nogmaals, fatsoenlijke man, waarschijnlijk een goede veldtrainer. Maar als NAC ook naar buiten, ik vind zijn interviews niet sterker. Mensen kijken naar de televisie. Het straalt geen energie uit. Het straalt geen verbeterheid uit. Het straalt geen passie uit. Op ESPN zenden ze eerst Jean-Paul van Gastel en daarna Henk de Jong uit. En dan kunnen we alles zeggen. Maar iedereen die zit te kijken, elke Cambuur supporter heeft er meer zin in dan de NAC supporter na 2 keer 3 minuten Koet Westerman. Omdat, ja, dat heeft gewoon met een bepaald charisma. En NAC heeft op dit moment, als zij in 12 wedstrijden, nou laten we zeggen, Jong AZ gaat, er is een kans dat misgaat.
Ja.
Er is een kans dat Weidewormer
Waterloo wordt.
Weidewormer als Waterloo van de trainer. Dan moet daar iemand komen die in 10 weken de boel volledig naar zijn hand kan zetten. En die moet eigenlijk ook de vrijheid krijgen om daar nog iemand met zich mee te nemen, omdat hij in ultrakorte tijd dingen moet veranderen.
Weet je, Hiballa en Mikey.
Peter en Mikey.
Want van de huidige technische staf is eigenlijk, dat zag je ook gisteren, Molhoek nog de enige die van de adjudanten die dan nog een beetje bezig is. En zich, maar dat zit ook niet in zijn karakter. Hè. Want na die wedstrijd bij Willem II, toen een keer Molenaar verving. Ja. Toen Molenaar een keer ziek was en NAC won daartoe met Antonia Lijon. Toen zei Molhoek ook van, ja, ik weet niet of ik de ambitie ooit heb om hoofdtrainer te worden. Ik bedoel, een man voor de Leeuwte, zijn gezin, die zit daar ook misschien helemaal niet. Dat is ook zijn karakter helemaal niet. Ja, dan heb je daar twee NAC-iconen. Maar ja, waarvan iedereen zich afvraagt, ja, wat doen die eigenlijk?
Ja, vooral het cynisme.
Het chagrijn, het cynisme.
Als jouw trainer zo cynisch is en niet opbouwend en niet bezig is om jou elke dag beter te maken. Dat werkt averechts.
Welke spelers worden nu echt beter?
Nou, ze worden alleen maar slechter, ja, allemaal. Echt elke speler wordt slechter, behalve Jan van den Berg.
Ja, en dat bedoel ik. En gisteren Omarsson, nou, we hebben de afgelopen dagen Ongba gesproken. Boeren, Staring, Omarsson, Van den Berg, Kortsman. Nou, heel de selectie, allemaal. Ja, ze blijven er allemaal bij dat ze het onbegrijpelijk vinden dat NAC staat waar het staat. Dat ze genoeg kwaliteit hebben. Nou, zelfs Ralf Seuntje zei, genoeg individuele kwaliteit. Dan ligt het op een gegeven moment toch ook wel een beetje, los van de spelers als ze niet alles uithalen, maar ook wel een beetje aan die technische staf als geheel, dat ze het er potverdikkie er gewoon niet uit krijgen.
Aan het hele spelplan. Want als jij ziet hoe NAC het veld open heeft liggen bij Vlagen, dat is gewoon, daar zijn helemaal geen afspraken over. Ja. Niemand weet in de manier van druk zetten wat ze moeten doen. Niemand weet op het moment dat ze een paar stappen terug moeten zetten, hoe ze de ruimtes klein maken, hoe ze de linies op elkaar zetten. Want wij zeggen wel, Kuko en Martina is veel minder. Maar Kuko en Martina, die moeten in twee keer zo grote ruimte verdedigen dan vorig seizoen. Daarmee maakt hij het ook, daardoor wordt hij ook al 5% minder.
En wat Ongba zei in de analyse in de afloop van Telstar, het gevaar van Telstar komt over de linkerflank, over onze rechterkant. Ja, sinds kort staat daar Lucassen. Kuko wordt daar niet zo blij van.
Nee, ik denk dat het met de hele samenhang binnen de selectie te maken heeft.
Vorig jaar had Kuko natuurlijk vetje voor hem staan, die het een en ander
van Petri, afdekken. Dat wordt ook niemand blij, hoor.
Petri, nou ja, die werd
Die werd in bescherming genomen in de rust.
Nou ja, dat vond ik ook wel heel opmerkelijk van Gastel. Wat vroeger Peter het gewisseld, misschien Moer, weet ik het. Hij zei, nee, we hebben hem in bescherming genomen. Want na die 0-1 ging het niet goed met het publiek. Het publiek reageerde op hem.
Ja,
of hij
reageerde een beetje op hem, ja.
Gewoon zijn eigen publiek. En, maar dat hebben we helemaal niet meegekregen. Hij had ruzie met Joey Coy. Nou, nu weten we uit
het begin. Ja, bij het naar binnen lopen van de bij de rust was hij ook nog even moeilijk aan het
doen. Ja, beginperiode met Hiballa. Toen is hij ook al een paar keer gewisseld, omdat hij ook op puntje stond om rode kaart te krijgen. Dus ja, het is wel bijzonder dat theorie een van je gevaarlijkste beste mensen door de trainer in bescherming wordt genomen, omdat hij het met zijn hoofdje er niet meer
ja,
bij
want
is.
We hebben het wel over Garbert, dat hij er niet lekker op staat. Maar
nou, ik vind Garbert echt een veel evenwichtiger persoonlijkheid dan onze Balkanman uit Zweden. Ja. Maar echt veel even.
Ja, maar dat vuur was onvergelijkbaar. Dat vuur kan ook positieve werking hebben. Maar in dit geval werkt Peter. Het is gewoon een stoorzender in die groep. En Peter, het is teruggekomen van een blessure. Die heeft, moet ik goed zeggen, 4 maanden eruit gelegen. Die heeft in 4 maanden niks gedaan. Die is totaal niet fit. Die is ook totaal niet fit. Daarom heeft die revalidatie onder andere ook zo lang geduurd. Totaal niet fit teruggekeerd. Die is na 20 minuten is hij leeg. Daarnaast speelt Patriot voor Patriot. Hij wordt gehuurd. Die is bezig met statistieken. Je merkt ook dat daar ergernissen leven binnen die groep over Patriot. Peter wordt gezien als een vervelende jongen. Als iemand die gewoon zorgt voor onrust op zijn nut in de kleedkamer. Overal eigenlijk. Maar hij wordt ook gezien als een speler die individueel heel goed is. Maar hij zet alleen zijn oogkleppen nooit af.
Maar jij zegt van, hij is niet fit gekomen uit die 4 maanden. En wij zien die foto's ook. Het is bijna beangstigend om te zien. Toen ik marathons liep, zag ik er niet zo dun uit zoals Peter.
Ja, maar dat is even
om de advocaat van de duivel. Hè? Niet om het voor Peter op te nemen. Maar daar is niet alleen Peter verantwoordelijk voor. Hè?
Daar is niet alleen Peter.
Waar is dan het begeleidingsteam? Nou ja, als jij dit zegt, maar ik bedoel, Peter is prima stoorzender en hij heeft weinig getraind. Wordt hij niet gemonitord?
Ja, maar we zitten nu. Maar je moet even. Hij is nu een maand terug, hè?
Ja, ja, ja.
Misschien al langer. Ja. En hij kan nog niet langer dan een half uur spelen, ook.
Oké, maar het is niet. Ik geloof als jij dit zegt, dan klopt dat. Maar er zijn toch mensen die met hem bezig zijn, of niet, op Zundert?
Ja, ik betwijfel het.
Of gaat hij daar eens eentje met een rugzakje naartoe of zo?
Ja, ik denk dat hij gewoon niks uitvoert.
Nou, oké, maar dan moet daar de trainer...
Op maar die, met die hele begeleiding...
Dan moeten toch mensen bij zitten? Je kaart
hier gewoon een heel goed punt aan. Want die hele begeleiding rondom bepaalde jonge spelers... vooral met een ander paspoort die natuurlijk geen vangnet hebben... die is natuurlijk bedroevend. Want er zijn heel veel gasten die op dit moment met de ziel onder zijn arm... elke dag naar Zundert gaan.
Ja, hoe zou Adam Kayet...
Maar dat vind ik ook wel even los of het dat die niveau wel of niet aan kan. Even los van zijn voetbalkwaliteiten. Zet die jongen gewoon niet meer op de bank, weet je wel. Ik bedoel, die jongen die heeft 4 maanden lang zit hij op de bank.
Hij mocht nou invallen.
Onder Van Gastel, hij mocht nu invallen omdat Manuel Royo, daar hebben we de volgende, met hamstringklachten eraf is gegaan. De volgende met hamstringklachten. Hoe heet die? Jensen voor de 3e keer 4 wedstrijden gewisseld. Ja. Weer liesklachten, weer het gedoe met het veld. De mensen zijn echt zeer ontstemd over de kwaliteit van de gasmat in Zundert. Maar dat is ook weer nak, ook alweer 2 jaar stil. Wel, aan alle kanten is het...
Ja, NAC heeft gewoon baat bij.
Ondermaat.
Sowieso een krachtig algemeen directeur. Die heel snel door die club heen raast eigenlijk. Ja.
Vraag maar, is al nieuws?
Sorry?
Ik vraag het maar. Is er al nieuws?
Nee, niet dat ik weet.
Dus er moet een krachtige directeur komen. Die moet eigenlijk echt... En het spijt me voor heel veel mensen. Maar die moet met een bezem er doorheen. Daar moet een soort van frisse wind door dat hoofdgebouw gaan waaien. Door de hele organisatie. Die moet de thema's oppakken als veld. Als jouw stokpaardje natuurlijk. Het partnerfonds.
En stadion.
En dat soort dingen. Die moet kunnen sparren met de technische directeur. En die moet ook geaccepteerd worden. Die moet elkaar ook accepteren. Die moet ook met elkaar door een deur kunnen. Dus daar heb ik het niet over sparren op technisch vlak. Maar op andere zakelijke vlakken. Het zijn 2 directeuren. Het betekent niet dat je voetbalman helemaal niet met je andere man bezig moet. Nee, want ze in principe moeten die hand in hand die organisatie gaan runnen. Dat is cruciaal. Het is cruciaal dat daar iemand komt... die dagelijks met die spelers bezig is, die een soort van enthousiasme in beweging gaat zetten, waardoor er moet een vuurtje gaan branden in die spelers. Want op dit moment is het één voor allen en iedereen vooral voor één. En er moet vastigheid in het spel gecreëerd gaan worden. Nou, dat...
Kijk,
wij willen... Van Gastel wordt vaak aangevallen vanwege zijn speelstijl. Dat conservatieve. Maar je kan ook met 2 controleurs spelen of een 4-4-2 spelen. En op de juiste momenten, zoals Ibala met een bepaalde vorm van gegenpressing, zoals dat zeggen. Toch nog spektakel bieden. Hè? En dan heb je maar 40% de bal, maar dan ben je wel met snelle counteraanvallen of duelleren, kleine ruimtes verdedigen. Ben je toch nog attractief voetbal aan het spelen op dit moment. Ja, er staat gewoon heel ouderwets. Niemand weet wat ze doen. Ze hebben geen vaste dingen. Ze zijn allemaal ongelukkig.
Maar waar kwam die opleving van onder Van Gastel in het begin dan vandaan?
Ja, ik denk omdat op dat moment... kijk, ze hebben natuurlijk iemand gehad. Die als een tiran heerste daar. En als dan Jean-Paul Van Gastel, die ik trouwens op dit moment echt heel anders ook al vind... in zijn uitingen voor de camera dan toen hij net begon.
Ik vind Van Gastel de omgang echt een hele fijne man.
Ja, maar wij hebben ook met hem gezeten dat hij lachte en leuke verhalen vertelde. En toch helemaal aan het begin eerste keer. Ja. Kijk dan, als jij iemand bent gewend die jou constant op je tenen laat lopen. En dan komt Jean-Paul Van Gastel, wat gewoon een voetbaljongen is die de taal van de kleedkamer spreekt. Dan is dat even prettig. Maar de spelers willen na 2 weken ook weer uitgedaagd worden, een prikkel krijgen, betering zien. Dus ik denk dat daarom in het begin die opleving was. Plus het feit dat ze veel meer spelers tot hun beschikking hadden. Ja,
want dat vond ik eigenlijk wel een want we horen het ook van de spelers, hè, dat veel irritatie is. Het is geen eenheid, het valt helemaal in groepjes uit elkaar. Maar dat Van Gastel na Telstar die avond ook zegt van... we leggen hem voor dat er veel irritatie in de ploeg zit. En hij zegt letterlijk ook... die irritatie zit er al heel lang in. Dus hij heeft dat er ook niet meer uit kunnen krijgen.
Nee.
En dat zit er heel lang in. Met een technische staf die ook al heel die rit daarmee uitzit. Dus die zijn dus niet in staat om daar een homogeen geheel van te maken. En ja, op deze manier ga je bedoel, de spelers, we zien het allemaal, de trainer vindt, ook als je kijkt naar de gaas op eerste helft, eerste uur tegen Eindhoven, misschien eerste half uur tegen Cambuur, dat er progressie is, dat er kansen creëren. Maar het zijn allemaal eilandjes. Die technische staf slaagt er dus niet in om daar een homogeen geheel van te krijgen. En kijk,
dat is geen progressie, dat is gewoon eigenlijk je ondergrens.
Ja,
en dan die half uur tegen Cambuur en die helft tegen de Graafschap.
En het is ook niet zo dat ze het helemaal niet kunnen. En ik weet wel, Willem II zat toen in een diepe crisis. Maar als je toen Hauge en Petri het zag. En Hauge is niet de meest verfijnde speler. Maar goed, hoe zij die wedstrijd winnen voor NAC op dat moment. Ja, dan kun je mij niet vertellen dat die jongens dat ook niet kunnen de komende 2-3 maanden van het seizoen. Maar het is ongelooflijk misgegaan de afgelopen maanden. Dat die spelers, misschien net als wat Zoverleden, bijna een parodie of een karikatuur van zichzelf zijn geworden.
Ja, ik zou wel, stel Jean-Paul van Gastel gaat nou verder. Dan moet hij ook gewoon nu keuze gaan maken en gaan zeggen, met deze jongens gaan wij play-off spelen. En we gaan niet elke keer weer één erin, één eruit. Dan zegt hij vanaf nu, Omas van, jij bent mijn spits. Hauge, jij met twee boeren drie. Of niet dat gewissel. Ik vind trouwens, Hauge, daar moeten we ook even. Daar moet hij eigenlijk, daar zou ik zelfs mee stoppen. Een huurspeler die tegenwoordig elke bal op 25 meter van de goal gewoon blind op goal begint te jassen. Dat doet hij nou al. Deed hij tegen Telstar een keer. Dat deed hij nou weer echt.
Hauge is zwaar gefrustreerd dat hij tegen Telstar stond.
Ja, maar kijk, die Hauge is natuurlijk een huurspeler. Ja, ook nog eens een hele dure huurspeler. Ja. Die is gehaald met het oog van hij gaat 25 goals maken. Letterlijk.
Daar leek het wel op na veel.
En hij is ten eerste peperdure, hoge ambities gekomen. En is natuurlijk een mannetje. Maar Hauge heeft het al maanden niet laten zien. En op dit moment is Hauge natuurlijk al lang bezig met... ik ga hem in de kijker spelen voor volgend jaar voor een andere club. Want NAC, daar blijft hij niet. Hij gaat weg. Hij moet doelpunten gaan maken. Ja, ik snap dat hij gefrustreerd is. Want die wil gewoon statistieken hebben. Die wil laten zien straks bij een nieuwe club... ik heb 12 goals gemaakt in een beperkt aantal speeltijd... Nee, maar dat is wel echt een risico met als het niet loopt.
Als het niet loopt.
Als het niet loopt, is het echt een probleem.
We hebben natuurlijk ook gehad dat jaar met Mounir en Sydney, die ook met de statistieken bezig waren. Dus als het niet loopt, is dat een probleem. Maar kijk, zo'n boeren, die loopt daar met zijn pest in zijn lijf rond. Want ik weet niet of jullie dat berichtje nog herinneren op Deadline Day.
Mm-hmm.
Dat mensen dingen beloven en die nakomen en weet ik het allemaal wat hebben vertrouwen. Die is helemaal niet blij dat die op de bank zit. Die begrijpt dat ook helemaal niet. En... ik weet niet wat daar nou gebeurde, want iedereen zag het op televisie, dat vingertje naar dat doelpunt.
Ja, dat deed hij naar jou.
Ja, ik vroeg het ook. Ik zeg, was dat naar de pers? Hij zei, nee, wel nee joh. Hij zei, was het naar de technische staf? Want je had ook wel wat een cryptisch Instagram postje en je bent ontevreden dat je op de bank zit. Nee, dat was het ook niet naar. Was het naar het uitvak van NAC? Nee, dat was het ook niet. Het was naar het publiek van Telstar die wat dingen zeiden. Ja, links of rechts hoor je dat toch, dat het misschien toch naar het uitvak was. Mensen en NAC-supporters die daar waren, die hadden wel het idee dat het richting het uitvak...
Ja, dat suggereren. Kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik zou als ik iets moest forceren, altijd eerder boeren brengen dan Hauge in ieder geval. En dat heeft te maken dat ik vind dat je met de boeren beter door kan voetballen. En ook met het feit dat die simpelweg niks voor elkaar onderdoen, vind ik. Qua rendement niet, qua heel veel dingen niet. En dat ik denk dat Boer er volgend jaar nog zit. Dan op een gegeven moment zou ik daar serieus over gaan nadenken in deze situatie waar een NAC zit.
Ja, Boeren weet ik betrouwbaar.
Ja, die zit.
Maar die gaat niet weg. Die blijft gewoon zitten. Die gaat zijn contract uitdienen voor anderhalf jaar nog.
Ja, maar kijk, die jongen uit net het huis in Breda. Dit is ook helemaal geen verkeerde gozer, hè?
Nee, maar die gaat ook niet weg.
Hij is nou ook een soort van kop van jut. Hij begint een beetje de Kenneth Taylor van NAC te worden. Maar het ding, ik vind serieus dat hij ook misschien soms wat meer krediet verdient. Als ik dan Hauge weer zie invallen. Ja, ik zit al weken te kijken naar die Hauge. Maar die heeft echt al sinds... ik weet niet wat er in zijn oliebol heeft gezeten. Maar sinds het nieuwe jaar heeft hij nog geen stap de goede kant op gezet.
Ja, hij heeft toch volgens mij maar één basisplaats gehad.
Ja, maar al die invalbeurten... Deze invalbeurt toch weer.
Maar die jongen loopt met de pest in zijn lijf.
Ja, maar we gebruiken hem dan niet. Het is toch ook op een gegeven moment met huurspelers, als het niet loopt, dan ga je toch kiezen voor de jongens die je volgend jaar nog hebt. Dat bedoel ik met NAC moet nou iets gaan creëren. Er moeten gasten zijn die zeker... het gaat niet vanuit de staf komen. Dus dan moet je jongens gaan hebben, kartrekkers. Nou, dan ga je maar met een in de basis iets mindere speler spelen, maar wel iemand die wel een keer... aan een noodrem trekt of zijn schoen door de kleedkamer gooit en niet alleen maar baalt als er geen streepje op transfermarkt achter zijn naam staat.
Ik denk dat het niet gaat gebeuren, want Van Gastel die telt zijn zegeningen en terecht. En die is nu alleen nog maar gebaat bij een overwinning bij Jong AZ. Jong Utrecht.
Dat is natuurlijk ook een super ongezonde situatie. Want Van Gastel die heeft toch een aflopend contract. Die gaat weg.
Ja, maar die
weet, ik heb toch bij mijn vriend Gio straks een job. Dat kan je natuurlijk.
Maar goed.
Die zit zijn tijd uit.
Ja, maar neem het hem kwalijk. Maar bij hem zit nu wel.
En zijn staf zit ook de tijd uit. En dan gaan ze ons niet kwalijk nemen dat wij dat allemaal zeggen. Maar
ja, dat mag.
Dat vind ik ook helemaal niet erg. Maar dat is natuurlijk wel zo.
Ik bedoel, als ze zelf een beetje realistisch zijn en goed nadenken. Dan,
heel eerlijk.
Wat wij hier vertellen, daar zit geen woord Spaans bij. En dat klopt tot achter de komma. En dat weten ze zelf ook wel.
Misschien
maar eens in de groep gaan praten. Want
Ton Lokhoff is nu 3 jaar assistent. 2 jaar assistent.
Weet je nog het interview met Molenaar toch, of niet? Toen hij vertrok.
Ja.
Ja.
Kijk, het is op een gegeven moment is het ook gewoon. We zitten te kijken en ik zit gewoon al 2 jaar.
Ground Zero was het toch? Het interview met Molenaar.
Nee, maar die had,
zei die toch?
Maar die had toen kritiek op
Lokhoff. Ja, ik weet het. Kijk,
maar Clint Leemans, die mocht niet komen van Lokhoff.
Nee.
Toen die TD was, om dan maar Ristijn en Wouden. Ralf Seuntje hetzelfde.
Die zitten die wel, ja.
Ja, maar dat is een machtsstrijdje geweest. Ja. Nou, toen is hij
allemaal machtsstrijdjes.
Toen is hij weggegaan, heeft hij zijn geld gepakt.
Ja,
zijn gouden handdruk. En heeft hij gewacht tot die termijn weer voorbij was. Is hij gelijk weer assistent geworden.
Ja, want dat werd toen allemaal gezegd dat het niet zo was. Maar hij heeft toen inderdaad de afkoopsom meegekregen.
Kijk, Ton Lokhoff is gewoon een pure nakker. Die moeten we ook eren. Maar nu hij assistent is, dan kan je ook gewoon concluderen dat hij op dit moment gewoon
Niet functioneert.
En zijn manier van werken door diverse spelers als gedateerd wordt gezien. Ja. En dat staat helemaal los van de persoon. Want daar wordt volgens mij menselijk vlak wel gewaardeerd. Alleen
het is hartstikke aardige vent. Alleen het kan niet meer.
Kijk, alleen daar kom ik wel terug. Nog even heel kort. Ton Lokhoff is niet de basis van het probleem. De basis van het probleem is het gebrek aan samenhang binnen het elftal, het gebrek aan leiderschap in de top van de organisatie.
Nou, het gebrek aan alles binnen heel de club, want dat hebben we ook alweer een jaar geleden gezegd. Iedereen zit nog steeds op dezelfde plek in vergelijking met 2-3 jaar geleden.
Ja, eigenlijk is alles slecht. Ja. De tweets zijn slecht, de wedstrijdverslagen zijn slecht. De maatbeker is slecht, de ingang voor de eretribune is slecht. De rechtsback is slecht, de spits is slecht, even gechargeerd. De staf functioneert niet, de velden zijn slecht. Op dit moment is alles slecht, hè. En die cocktail van negativiteit, daar moet NAC ook gewoon voor passen. Want straks wordt het gewoon een club waar jongens niet meer voor willen tekenen. Of trainers.
Ik kom nog even naar die interviews toen na afloop.
Nou, voor dat gaat, laat ik het woord helemaal aan jou. Ik moest in één keer weer, kunnen we niet voorbij laten gaan, aan Ome Toon denken.
Ja, nou, over mensen die er een bende van hebben gemaakt.
Nou, weet je waarom? Want
nee,
zijn andere protégé, die is inmiddels ook opgestapt.
Ah, bij Vitesse.
Bij Vitesse.
Rob van der Rovers.
Ja, want die werd gecoacht door declaratiegigant Toon Gerbrands.
Dat was ook nog een relletje op beide websites, hè? Bij NAC en Vitesse.
Ja, juist, niet. Die ging daar ook zijn kennis te gelden doen. En
ja.
Nou, dat gaat helemaal goed aan met Toon bij Vitesse. Het gaat helemaal goed met de keuze voor Henk Valk toen, de CEO uit. Ja, nee, het is. En de man beweegt zich daar allemaal.
En hij declareert het.
Karel Vrolijk betaalt zijn declaraties allemaal. Ja. En hij wil er allemaal niks over zeggen, Toon Gerbrands. En acteert de grootheid. Het is natuurlijk godspe dat die man daar
loopt. Wat dat betreft, buiten alle keuzes, is er in ieder geval wel een technisch kader wat wel staat natuurlijk. Ja. Alleen die algemene kant die staat niet. En kijk, daar zeg ik zeker niet mee dat Peter Maas een voldoende haalt dit jaar. Integendeel, voorlopig niet.
Nee.
Alleen, het probleem ligt natuurlijk veel dieper bij deze club. Ik wil graag naar Kasper Staring toe, want daar wou je naartoe.
Nou, ik vroeg me af.
Heb je ooit zoveel clichés in een minuut gehoord? En daarna verhaal.
Ik heb 8 minuten met Kasper Staring of iets meer zelfs.
En dat is echt lang met Kasper Staring.
En even, laten we zeggen, universitair denkniveau, hè, waar we het over hebben.
Slimme jongen, zeker. Ja, zeker weten. En ik kwam voor de tribune af en ik dacht, crisis, de volgende dreun.
Wie moet je dan vragen? Jan van den Berg mocht niet zeker.
Nou ja, die heeft vorige week of twee weken geleden al een keer zijn gal eruit gegooid. Ik pak nu Kasper Staring, ook een van de, van de Nederlands sprekende jongens.
Boerenkool, jongen.
Ja, boerenkool inderdaad. En, ik, en 8 minuten later dacht ik, crisis? Er is helemaal geen crisis.
Dan, hij kwam naar mij toe. Hij zei, Jadran, het gaat helemaal prima. Er is helemaal niks aan de hand. Ik was ook een beetje beduust.
Ja, maar je hebt de tekst ook gezien en gelezen. En je hebt ook met Van Gastel gesproken en met Thomasson. Ja. Maar het valt allemaal wel mee. Er worden bij vlagen heel goede dingen laten zien.
Thomasson zegt zelfs, dat interview komt deze week, die zegt letterlijk van supporters weten niet hoe het eraan toe gaat. Die zien alleen de wedstrijd. Maar de kritiek op de trainer dat hij weg moet is niet terecht. Het is ook wel netjes dat hij dat zegt.
Maar
je zijn ook spelers die dan de vraag ontwijken en er helemaal niks over zeggen. En dan weet je, die spelers, die zien de trainer niet.
Ja, maar Thomasson is natuurlijk...
Hij weet gewoon dat hij de kansen verprutst. Dus hij
ja, maar hij is ook echt... Hij is ook niet natuurlijk het uitgesproken type dat naar buiten toe zijn vuist op tafel staat.
Maar Joost, wat dacht jij toen je las... We moeten door blijven gaan waar we de laatste wedstrijden los van Telstar uit mee bezig zijn geweest. We hebben vandaag tot aan de minuut 75 best wat goede dingen laten zien. Misschien beter dan in de wedstrijd daarvoor die we wel wonnen.
Ja, wat ik toen dacht.
Nou ja, als ik de reacties...
Ik snap die reacties wel na zo'n wedstrijd. Zien. Die mensen die... kijk, we vergeten vaak. We hebben het over Oud-NAC. En wij lopen overal en sponsoren. Maar uiteindelijk draait die hele club... de volledige levensvatbaarheid is gebaseerd... op de drie andere tribunes dan de hoofdtribune. Daar bestaat het, bij de gratie van je achterban bestaat een club natuurlijk. En die mensen die worden al 6 jaar lang in de KKD. Daarvoor 2 jaar Eredivisie, maar...
2 jaar daarvoor ook weer KKD.
KKD. Elk jaar Gouden Bergen beloofd. Hè? En zeker nu, met de nieuwe eigenaren, zou het helemaal anders worden. En we hebben hier bij Beek vooruit gestaan dat er ruim 3000 mensen bij een oefenwedstrijd waren. En iedereen was positief. En we zitten 9 maanden verder. We zijn een zwangerschap verder. En alles staat in brand. Het voetbal is niet om aan te gluren. Elke speler wordt slechter. De helft van de tribune die kan niet eens alle spelers qua de gezichten bij naam mee koppelen. Omdat er zoveel wisselingen en onbekende jongens aan toe zijn gevoegd. De verbondenheid is volledig weg. En Kasper Staring onderstreept dat volledig met een... hoe noem je dat? Jadran zou dat best kunnen omschrijven, denk ik.
Een historisch interview.
Ja, dit is... dit is Bill Clinton die zegt dat hij Monica Lewinsky niet nooit ontmoet heeft eigenlijk.
Oké, maar dan, een mooie metafoor, maar dan komen we op het punt dat hoe zij het beleven... haak staat op hoe de tribune het beleeft.
Ja.
Waar wij ook als pers... zitten.
Ja, maar wij
dat valt
nog
een paar weken op.
Dat bedoel ik nou met jongens uit Breda gewoon in die groepen implementeren. Denk je nou dat Ralf Zeuntjes, gepasseerd John, even puur als voorbeeld, als je die na deze wedstrijd had gespeeld, denk je dat hij had gezegd dat het goed was?
Nou, ik denk Jan van den Berg en Boy Kemper ook niet.
Maar Boy Kemper is er niet bij. Maar ik bedoel meer van die elke dag in de supermarkt komen, bekenden kennen op de tribunes, die precies weten wat de teneur is. Maar Kasper Staring, die rijdt weer naar Barneveld. Of ik weet niet waar hij vandaan komt. En die denkt... daar kent niet eens iemand hem.
Maar ik moet wel zeggen dat bijna al die jongens... ook die Nederlandse jongens... dat was ook al een tijd van Rutte en Van der Zanden. Die wonen, en Plat zelfs ook, die wonen wel allemaal in Breda. Hè?
Ja, oké, maar dat zijn geen jongens die een sociale kring hebben. Die weten wat er speelt. Die elke dag daarmee geconfronteerd worden. Steken nog in als de helft van de tijd niet eens herkend worden. Kijk, daarom pleit ik ook voor Tom Boer. Een jongen die wel weet wat er speelt, wat er gevraagd wordt, hoe de situatie is. En dat geloof ik oprecht, die echt hier meer door aangedaan is dan pakweg Kasper Staring. Maar dit is gewoon een interview. Ik mis ja, daar gewoon enige
daar ben ik niet mee eens, omdat ik vind...
Er is geen thermometer in de nachtgemeenschap.
Ik denk niet dat Staring minder aangedaan is in tegenstelling tot Boeren. Het zijn twee totaal verschillende persoonlijkheden.
Ja,
maar, totaal verschillende mensen.
Ja, oké, karakterologisch ook automatisch. Maar je mist daar jongens die de massagetafel naar iemands kop gooien op het moment dat hij zegt, we hebben eigenlijk wel goed gespeeld en... Daar gaat het helemaal niet om. En dat bedoel ik ook, het verschil tussen jeugdspeler of een jongen die weet wat er op dit moment even in deze fase van het seizoen... De kop van de trainer staat op het spel.
Ja.
De kop van zijn assistenten staat op het spel.
Die liggen altijd onder een vergrootglas.
De aflopende contracten van je collega's spelen mee. Er zijn op maandagavond volgens NAC 15.000 betalende toeschouwers. Die hebben allemaal naar niks gekeken. Buiten een half uurtje. De hoofdinvesteerder die heeft miljoenen gestoken in contracten van jongens waar die, ja, die ziet die verdampen. En hij gaat zeggen dat het goed is. Ja, het is gewoon, daarmee is gewoon alle verbondenheid eigenlijk met de club waar hij voor speelt.
Kijk, en wat er gebeurt met die huddle, dat is natuurlijk ook zo'n voorbeeld dat er helemaal niemand, iedereen doet maar wat en doet niks. Dat hebben deze.
Maar zo'n huddle ook. Als je die wil doen, doe die in de kleedkamer.
Nee, dat bedoel ik. Maar dan moet. Nee, maar dan moet. Die spelers kunnen dat niet kwalijk nemen. Die kennen de cultuur niet. Dan moet iemand omheen zitten. Die zegt: dit zijn de dingen. Die doen we niet. Want aan het begin van het seizoen nemen die jongens van het NAC-museum. De spelers altijd mee in zo'n boottochtje. En dan wordt er uitgelegd.
Ja. Heeft Tjerk zijn werk niet gedaan dit jaar? Tjerk heeft gewoon zijn werk niet gedaan. Nee,
maar
goed.
En dan hebben we dat kopje wat heel vaak behandeld is. Ook, want dat is nu niet het thema. Maar veiligheid is ook al jarenlang een ramp. En er zit nog steeds dezelfde persoon. Waarvan iedereen hoopt dat hij eens een keer weggaat. De hoofdveiligheid, de hoofdfacilitair. Het is één grote bende daar natuurlijk.
Ja, maar ja, kijk.
Dus wat ik ermee wil zeggen. Die hele bende. Iedereen zit daar voor zichzelf.
Die hele bende.
En is niet bezig met het grote plaatje van NAC. Het zijn allemaal overlevingskunstenaars.
Ja. Ja, die hele bende die had natuurlijk volledig in de schaduw gestaan. Als uiteindelijk gaat het bij zo'n voetbalbedrijf wel gewoon om wat er op vrijdagavond wordt laten zien. Ja. En dan kan je nog zo'n grote crisis intern hebben. Maar die komt dat boeit niemand een reet als zij gewoon maar op vrijdag de mensen krijgen waar ze op rekenen. En die mensen rekenen echt niet elke week op een 4-0 overwinning. Integendeel, die rekenen gewoon op een pot. Nou, laten we zeggen, attractief, agressief voetbal.
Doe wat.
Nee, maar nog zo. Die supporterscoördinator Gijs Kluft is vertrokken. Ook daar is weer een vacuüm ontstaan. Leon Aarsels pakt dat ook maar een beetje op.
Ja.
Het zit toch door heel die organisatie is daar toch niets gebeurd de afgelopen 2 jaar sinds, maar ook al voor de overname. Ten tijde van dat de club te koop is gezet in de zomer van 2021 tot aan nu. We zitten bijna 3 jaar verder. Zometeen staat die club stil, gewoon letterlijk stil, achteruitgang, neergang. Alleen de commercie is op peil met 5 miljoen. En op het sportieve deel is er geïnvesteerd en is de selectie helemaal verschoond met nieuwe beleidsbepalers. Al het andere is er gewoon nagenoeg.
Ja.
Niks gebeurd in 3 jaar tijd.
Ja, nee, helemaal mee eens.
Zouden de supporters blij zijn met met deze therapiesessie van een uur? Zou ze degene die dit uur hebben uitgezeten denken, ja...
Ja, die mensen die praten zelf. Nee, maar dat is gewoon zo. We moeten niet vergeten. En dat prent ik ook nogmaals de mensen die het voor zeggen. NAC is een volksclub. En NAC stroomt bij mensen letterlijk door de aderen. Het gaat de hele week over NAC. Ook als het slecht gaat. Vooral misschien wel als het slecht gaat. Dus daarom zitten er zoveel mensen. En dan moet NAC ook gewoon omarmen en koesteren. En dan moeten ze doen door de mensen te betrekken. En op basis van een technisch... plan ook te gaan bedenken hoe ze het voor elkaar blijven houden. Dat die tribunes, want we kunnen zeggen wat we willen, maar het was gewoon leeg voor NAC begrippen gisteren. En ik denk dat iedereen hetzelfde op vrijdag weer in de kroeg naar NAC gaat kijken. En,
het wordt wel een beproeving natuurlijk.
Ze spelen niet op vrijdag trouwens. Verliezen ze ook niet vrijdag.
Eigenlijk is komende week ook wel. Je hebt de 3 meest lelijke wedstrijden, die worden nu verpakt in, wat is het? Een kleine 12 dagen. Jong AZ, Jong Utrecht.
Was een mooie serie geweest om daarna een forumavond te beginnen. Precies. Dan heb je 9 punten. Kon daar een mooie forumavond. Goed instapmoment voor de forumavond.
Joost, sinds het tête-à-tête met Matthijs Manders, forumavond, neem ik geen enkel forumavond meer serieus. Want Online, jij was er ook bij. Online heeft alle toetsenbordridders hebben de grootste mond.
Ja, moet ik wel zeggen. Dat...
Nee. Ja. Er helemaal geen nuance bij. Er wordt gescholden, er wordt gedaan, er wordt getierd. Dan kom je bij een forumavond en bijna niemand durft de kritische vragen te stellen.
Maar ik moet zeggen, echt gênant. Bij dat, toen wij daar waren, waar natuurlijk heel veel ook uitkwam. Ja. En waar Matthijs...
De afkoopsom van Stijn, onder andere.
Matthijs Manders, Paarse dan het kabinet van Wim Kok werd. Toen was het ook, hadden ze het ook wel slim gespeeld. En dat gaat nu natuurlijk ook geheid gebeuren. Dat er één iemand de microfoon uitdeelt. En een aantal mensen gewoon een paar keer passeert. Hè. Want wij weten ook wel dat er een aantal mensen wel een vraag hadden. Die gewoon die niet mochten stellen. Bij Matthijs Manners. Dat Matthijs natuurlijk slim bespeeld de vorige keer.
Hey jongens, zou er nog iemand in onze jubileumshow willen zitten?
Maar ik zou niet...
Ja, ik vind het ideaal.
We hebben het vaak over gehad, maar ik denk niet... Dat Pierre van Hooijdonk en Peter Maas, dat zijn ook al straatvechters.
Ja, natuurlijk. Nee, maar Peter Maas kan...
Die gaan daar geen vragen ontwijken. Of
nee, maar Peter Maas is...
Matthijs Manders is de vlees.
Zijn dat geen goede gasten voor ons?
Ja, maar daarom, ik vind Peter Maas echt... ik snap ook niet waarom hij niet van zijn talent gebruik maakt. Zijn communicatieve talent. Want hij kan hier gaan zitten. En hij kan het uitstekend vertellen. Hij kan het beargumenteren. Hij kan van zich afbijten. Hij is... zelfs ook wel eens zelfkritisch. Maar je ziet hem heel weinig. En zeker in deze situatie is het TD natuurlijk ook iemand die af en toe even de schijnwerper op moet zoeken om bepaalde dingen te verklaren. En ja, ik zou eigenlijk onze 200ste podcast, daar kunnen we hem wel voor uitnodigen.
Ja, maar ja,
dat gaat hij niet doen.
Ik zou Pierre en Peter het liefst allebei hier aan tafel willen hebben, maar... Die 200ste uitzending is de dag na Jong AZ. En de trainer balanceert op een dun koord. Dus ik weet niet wat voor apocalyptische uitzending we dan gaan krijgen.
Zo, dat wordt inderdaad wel... weet je nog, de 100ste aflevering... Die hebben wij volgens mij, als ik het goed zeg...
Bij Johan.
Bij Johan opgenomen. Ja, en
ik ga vanavond weer naar Johan.
Met een legio aan gasten. En iedereen wilde heel graag in die podcast.
Ja, dat gaat nu niet meer gebeuren.
Ja, maar iedereen schoot ook graag. Iedereen was toen ook druk bezig om...
zich te positioneren.
Ja, precies.
Sinds ze de posities hebben ze nooit meer gezien.
Nee.
En ik denk ook niet dat ze volgende week komen.
Ja, ik durf het Karels ook niet meer te vragen. Ik denk dat hij al zomer het op de kop tikt. Maar zeker. Ja, hoezo? Ik denk dat we prima bij Johan toch terecht kunnen. Ik zou eigenlijk... Ik zie Johan vanavond, want ik ga op bezoek bij het Zand. Maar met week vooruit. Ik zal hem gelijk aan zijn mouw trekken vanavond.
Met kajetten maken, die stelt hem wel op.
Ja, ja.
Die had gisteren nog bijna de gelijk maken op zijn pantoffel, joh.
Ja.
Ja, kijk. Bijna. Het is een treurige bedoeling op het moment.
Hey, ik wil niet afsluiten zonder dat ik even onze vrienden van BZ Reds feliciteer trouwens. Want onze oproep heeft geholpen.
Oh.
Ja, ze hebben de Fan KKD Podcast Award gewonnen.
Nou ja.
Ze mogen nu op onze plek staan met Snijboon en Robert Maaskant en... Kaal en Kokkie, volgens mij.
Goed voorbeeld.
Kaal en Kokkie?
Ja, Kaal en Kokkie.
Oh, dat vind ik mooi. Ja, dan hadden we eigenlijk zelf ook even actie moeten voeren. Want ik vind Kaal en Kokkie toch wel...
Maar moeten wij dan de prijs niet uitreiken? Zo gaat het dan, toch?
Ja, ik vind wel dat wij...
Nou ja, ook bij hen zal wel niemand meer willen komen om de prijs uit te reiken. Dus ja.
Nee, ik feliciteer Thijs en consorten. Ja. Hartstikke leuk.
Ja.
En dan krijgen wij inderdaad, zoals jij voorspelt, ja, dan misschien wel een hele... apocalyptische jubileumuitzending volgens
mij. Ja, dat wordt wel een kleine drama, staat de nakker weer te wachten.
Ja.
Het wordt wel een week, zeg. Goh.
En dat pleit ik toch voor John Troost. Als stel dat de trainer moet gaan wijken, wat we uiteraard niet hopen voor hem, maar dan zou ik toch John Troost laten. Die is ook met John van der Brom destijds gegaan.
Ja.
Naar Anderlecht,
nou, hebben ze dan doen ze John en John laten ze samen de scepter zwaaien in Breda. En, je moet iets geks gaan doen.
Ja,
Roy Hodgson is ook weer vrij.
Maar laten we, ik bedoel, wij zijn natuurlijk niet voor ontslag hier of zo.
Dat zeg ik toen net.
Nee, maar laten we hopen dat Van Gastel gewoon die wedstrijden wint. En dan kan hij de rit uitzitten.
Ja, nee, ik hoop het.
Nu worden heel veel mensen heel boos natuurlijk weer, maar...
Ja.
Nee, hoezo? Ik denk dat iedereen juist blij is als NAC elke week gaat winnen.
Yeah.
Ik denk niet meer dat ze boos zijn als NAC gaat winnen. Nee, NAC, dat gunnen wij zeker alle mensen in Breda die NAC een lieve warm hart toedragen.
Wie had dat ooit durven zeggen? Cruciale week tegen Jong AZ en Jong Ajax.
Ja, Weidewormer.
Weidewormer.
En de toekomst.
Oh, die is ook nog uit.
Ja, toch? Ja, zeker. Want ze speelden toen thuis tegen Jong Ajax.
Ja.
De week van Noord-Holland. Het verdikt van Noord-Holland.
Toen speelden ze tegen Mika Gods. Die scoorde tegen NAC in het Radverlegstadion.
Ja, er zit Jong Utrecht nog tussen. Dus dat is meer dan een week.
Nee, nou, dan zijn we toch twee thuis, uit en thuis.
Ja, eerst Jong AZ, dan NAC, Jong Utrecht en dan Jong Ajax, NAC.
Als NAC nou achtereenvolgens verliest van Jong AZ en Jong Utrecht, dan denk ik dat de bodem bereikt is.
Ja, of 1 uit 2. Hij moet verwinnen. Dan kom ik terug op Jan Long, hoe heet die?
Ja, Johan Lokhorst.
Nee, Lokhorst, ja.
Vanaf nu moeten we elke wedstrijd doen om te winnen.
Nee, dat doen ze wel, maar de druk zit er flink op. Gaat NAC de play-offs nog halen, jongens?
Ja, goede vraag. We gaan het zien. Hey, luisteraars, heel veel sterkte. NAC verliest de komende vrijdag in ieder geval niet. Dus maak er een mooi weekend van. En wij zijn er volgende week dinsdag weer.
Hup, NAC!
Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.